Een goede dag en welkom bij de podcast
over seks.
Hallo allemaal en welkom bij de podcast
over seks.
De podcast waar wij iedere week weer in alles duiken met te maken heeft met seks.
Oeh, spannend.
Want waar gaan we het deze week over hebben?
Over liefde en lust.
Yay!
En wat is voor jou het verschil tussen liefde en lust?
Ik denk dat het bij liefde meer is van echt zeg maar het gevoel van thuiskomen, die warmte. En lust meer betrekking heeft echt op seks.
Oké.
Dus meer die trant. En bij jou?
Nou, ik denk dat als je het trekt op seks, dat ik het dan bij liefde ook meer verdiep in wat de ander prettig vindt. En dat je samen echt gewoon vol opgaat in hoe dingen voelen en je zintuigen en zo. En bij lust dat het vaak ook wat sneller en wat ruiger is. En dat je echt bijna toewerkt naar dat orgasme.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk ook wel dat lust dan ook vaker voorkomt bij bijvoorbeeld ook one night stands en zo. Omdat het ook gebruikelijker is.
Ja. En wat is voor jou seks vaker? Liefde of lust?
Weet ik niet. Ik denk de afgelopen jaar wel vaker lust dan liefde. Toch wel gewoon zin erin hebben en niet echt op zoek naar een romantische liefdespartner voor de rest van je leven of zo. Dus in het afgelopen jaar zou ik zeggen lust. Maar bij jou natuurlijk wel liefde.
Nou.
Oh, het zou niet goed zijn als ik lust zou zeggen. Dan hadden we een probleem gehad, denk ik.
Nou, ik heb wel soms momenten dat het meer vanuit lust is bij mij.
Vanuit de seks bedoel je?
Ja, er zijn momenten dat ik seks heb vanuit liefde, waar liefde de overhand heeft, en seks wanneer lust de overhand heeft.
Ja, oké.
Soms dan is het gewoon echt dat je bij wijze van spreken aan het knuffelen bent en dat je vanuit daar seks gaat hebben. En er zijn momenten dat ik jou zie staan en dat ik denk, ja, nu gaan wij eens even lekker van bil. Maar ja, hoeft u niet te zeggen dat er geen liefde in lust zit of geen lust in liefde?
Nee, oké, het is meer grijs gebied. Maar heb jij bijvoorbeeld wel eens een relatie gehad waarvan jij achteraf dacht van, oké, dat was eigenlijk alleen lust en vrij weinig liefde?
Ik heb wel eens ik heb bijvoorbeeld ooit een Friends with Benefits gehad.
Mm-hmm.
Dat zou je al kunnen zeggen dat het meer gericht is op lust. En nou ja, net zoals dat vriendschap een relatie is, is dat ook een vorm van een relatie.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat er ook wel tijden geweest zijn dat je dan gewoon even meer tot jezelf getrokken bent. En dat je dan eigenlijk op emotioneel gebied mensen op een iets grotere afstand hebt staan. Waardoor het meer lust gedreven is soms dan liefde. Omdat je op dat moment niet echt open staat voor die dingen. Niet altijd bewust trouwens, maar
oké, daar is best wel echt diep over nagedacht. Ik zit te denken bij mezelf. Maar ja, ik heb dan vooral bij bijvoorbeeld de one night stand of zo, dat ik ook zoiets heb van, oké, weet je wel, dit is gewoon puur alleen fysiek. En er zit weinig romantisch of zoiets aan. Ik heb ook wel eens FWB, Friends with Benefits, gehad dat er eigenlijk wel gewoon heel veel liefde in zat. En ook wel gewoon lust. Dus het is, weet ik niet, soms is het ook gewoon inderdaad een soort mengelmoes, lijkt het wel.
En heb je ook ooit gehad dat jouw gevoelens of jouw verwachtingen daarin niet tegemoet gekomen zijn, of dat de andere daar last van had? Dus dat de ene dacht van, ja, dit is liefde, en dat de andere zoiets had van, zo zag ik het niet, want voor mij is het eigenlijk alleen maar lust.
Ja, ik moet zeggen dat ik meestal wel dan de persoon ben die zegt van yo, het was alleen lust. En ik weet niet, ik denk dat ik soms wel de verkeerde signalen afgeef. Omdat ik iedereen te vriend wil houden klinkt zo stom en zo bedoel ik het ook niet. Maar ik probeer altijd zo vriendelijk en lief mogelijk te zijn. En dat kan denk ik soms best wel verwarrend zijn voor personen. Dat ze dat dan gaan verwarren met liefde. Terwijl ik eigenlijk alleen maar daar lust voor voel. En daardoor heb ik wel echt mensen soms gekwetst. En dat vind ik ook wel heel lastig. En ik ben me ook daar bewust van dat het gewoon niet echt de handigste combinatie is om te hebben. Maar ja, dat soort dingen gebeuren.
Ja, dat is en blijft natuurlijk lastig. Want ja, zeker als je degene bent die liefde verwacht, dan is het nooit makkelijk om mee te maken. Maar net zo goed dat het voor de ander niet makkelijk is om te vertellen. Als de ene aangeeft van ja, ik vind jou echt wel leuk. Of wauw, jij bent geweldig. Dat je dan denkt van jij bent ook wel oké.
Zo pijnlijk. Maar ben jij ooit wel eens keihard afgewezen dat jij helemaal verliefd was en dat die ander echt zoiets had van yo, het is echt alleen maar seks?
Ja, ik heb dat wel ooit gehad. In het begin, toen was ik aan het daten met iemand. Dus we waren wel echt aan het daten.
Ja.
Maar en het ging eigenlijk ook heel goed. Maar eigenlijk vanuit het ene op het andere moment, toen viel het een beetje, werd het een beetje radiostilte via de telefoon en WhatsApp. En vervolgens had ik hem geaccepteerd. En ik denk dat zo'n 2 weken later of zo, dat ik die persoon in een relatie vond op Instagram, weet je wel. De typische I love you so much foto.
Deed het pijn?
Ja, want ik voelde me op zich wel gebruikt en ik snapte het eerst niet. Mm-hmm. En toen dacht ik daarna wel van zo zat het.
Ei, dat is best pijnlijk. Maar daarna heb je ook nooit meer contact met haar gehad, of wel?
Ja, ik heb nog wel contact met haar gehad. In het begin natuurlijk niet, want toen dacht ik bij mezelf van dan erop. Maar toen heb ik nog wel gehad, zeker toen het uit was met die persoon, toen kreeg ik wel een bericht.
Oh, toen had ze opeens interesse.
Ja, en toen kreeg ik ook wel te horen dat het anders zat, dat wat de omstandigheden waren en dat ze mij eigenlijk ook wel zag zitten. Ze had ze misschien natuurlijk wel tegelijkertijd met 2 personen te daten, maar dat kan gewoon. Maar dat het feit dat ik werd afgekapt, dat het niet per se de reden was dat ze mij niet zag zitten.
Oké, dat is wel een schale troost.
Ja. Ja, mijn eigen waarde toch niet helemaal door de play.
Maar ik heb ook wel een leuke tip gevonden van volgende keer als je op date gaat om zeg maar al een soort van blauwtje te voorkomen. En stel je voor, je gaat daten in met echt het gevoel van ja, dit is echt mijn romantische liefdespartner. Ik ben hier op date met een serieus doel. Dan kan je alvast een beetje peilen wat de persoon tegenover je zijn intentie is. Want stel je voor, je kijkt in zijn of haar ogen en hij of zij kijkt terug naar je gezicht, naar jouw ogen, dan is het goed. Maar kijkt hij of zij terug naar je ogen, maar gaat dan zijn blik naar beneden, dan is het voor hem of haar meer lust dan echt romantisch of met een romantisch doel. Dus dan weet je ook meteen, oké, dat is een one night stand vanavond.
Oké, ik zal hem onthouden. Maar dat werkt dan in principe ook in de club?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dat is wel interessant. Je eigenlijk gewoon naar de muur lopen om je biertje weg te zetten. En dan je omdraaien en degene die jou dan aankijkt, in de ogen terugkijken. En dan, als ze niet wegkijken, gewoon erop afstappen en dan je hengel uitgooien.
Nou ja, het ligt er dus aan of zij dan, nou ja, als ze terugkijkt, of ze dan met haar ogen zo je lichaam zeg maar afscant, of dat ze bij je gezicht blijft hangen. Want als ze bij je gezicht blijft hangen, dan kan ze zeg maar blijven kleven, omdat ze dan iets romantisch wil van je. En als ze zo naar beneden je lichaam gaat scannen, dan wil ze gewoon alleen seks.
Oké, ik heb ook ooit zoiets gelezen dat als iemand iets van langer dan 7 seconden naar je blijft staren, dat ze dan of je leuk vinden of dat ze je echt met je willen vechten of zo.
Ik zou eerder denken aan een stalker, maar dat is best wel intens. Heb je ooit zo lang naar iemand lopen staren?
Ja, iedere dag naar jou.
Oh, dat is zo eng, maar ook weer zo lief tegelijkertijd. Zo ja. Romantisch.
Maar over tips geven, ik heb wel een goede tip voor iedereen die heel erg verliefd is op iemand, maar bang is het te verpesten als ze gaan daten.
Oké.
En dit klinkt misschien apart, maar date tegelijkertijd ook met iemand anders.
Dat hoorde ik laatst ook al van iemand. Hoezo? Hoe is dit goed onderbouwd?
Nou kijk, het is namelijk zo dat wanneer jij al jouw geld op één paard zet,
ja,
dan raak je daar zo op gefocust en onzeker over. En dat is vaak hetgene wat het verpest. Want iets wat mensen het meest aantrekkelijk aan elkaar vinden is zelfvertrouwen.
Ja.
En wanneer je dus met iemand anders gaat daten, ondanks dat je daar niet in geïnteresseerd bent, dus je kunt ook gewoon een Tinder-date afspreken, doordat je daar dan het gevoel hebt van als backup van oh, dat is er ook, leg je voor jezelf minder druk op de date die je echt wilt, waardoor dingen natuurlijker verlopen en waardoor je zelfverzekerder overkomt en dingen dus eigenlijk gaan zoals je wilt.
Dus de lust uit je bij je Tinder date en de liefde bij het meisje wat je eigenlijk echt leuk vindt?
Nee, niet per se. Het wil niet zeggen dat je met je Tinder date ook naar bed zou moeten. Kan wel, okay. Natuurlijk. Maar het is meer dat je niet denkt bij je date die je heel leuk vindt van oh, als ik haar niet krijg, dan vergaat mijn wereld. Want jouw oerinstinct weet oh, maar het is niet het einde van de wereld, want we kunnen ook nog altijd daar naartoe.
Dat is echt, wauw, dit is echt heel raar, want dat heb ik nog dit is niet de eerste keer dat ik dit hoor van een jongen. Maar ik heb dit nog nooit uit de mond van een meisje gehoord. Ik weet niet, dus volgens mij is dit echt zo onderlinge jongensadvies of zo. Want ik heb tegen mijn vriendinnen nog nooit in een gesprek horen zeggen van ja jongens, ik date 2 jongens of ik date 3 jongens om mijn kansen te verspreiden.
Maar dat is op zich ook niet zo heel gek. Want als je gaat kijken naar hoe het oerinstinct en bijvoorbeeld ook bij dieren, dan heb je vaak een roedel met 1 mannetje en meerdere vrouwtjes. Mm-hmm. Overigens niet altijd zo. Bij hyena's is het bijvoorbeeld anders. Maar daarbij moet, om voor de soort te overleven, moet een man zich met zoveel mogelijk verschillende vrouwtjes voortplanten, zodat de roedel groeit. Dat is ook de reden waarom je, als je de hond gaat uitlaten en het is die tijd van het jaar dat die, tenzij je er ze dingetjes aan hebt laten doen, er automatisch eigenlijk erop springt. Gelukkig kunnen wij onze wensen qua dat betreft nog wel inhouden. Maar als je gaat kijken ook tegelijkertijd naar die roedel, daar zit er dus maar 1 mannetje, of in ieder geval het alfamannetje bij, die zorgt voor de voortplanting.
Mm-hmm.
En wat die vrouwtjes dus eigenlijk doen, is zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk maken voor die ene man. Want die moeten zich dus focussen met z'n allen op 1.
Oh, wauw. Hier heb ik echt nog nooit zo erg over nagedacht. Oké, maar
ik wil overigens niet zo zeggen dat mensen en dieren in alle gevallen hetzelfde zijn en dat alle mensen hetzelfde zijn. Ik bedoel, er zijn ook net zo goed heel veel vrouwen die vreemd gaan en die
meerdere mannen daten.
Precies. Dus je hebt zelfs ook relaties waarbij er 2 mannen zijn en 1 vrouw.
Ja, dat is waar. Dat is ook wel weer waar.
Dus wij mensen zijn wel een stuk gecompliceerder dan dieren. Maar ga je het uittrekken naar een algemeen, dan is het wel iets dat we gewoon nog steeds bepaald worden door ons oerinstinct.
Ik heb er nog nooit zo naar gekeken eigenlijk.
Maar buiten seks worden er ook veel meer dingen bepaald door ons oerbrein. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom we ongezond eten allemaal zo lekker vinden. Omdat ondanks dat we nu voedsel in overvloed hebben, denken we nog steeds, zoals vroeger, van... oh ja, we moeten die extra calorieën en suikers binnenkrijgen... want misschien hebben we later niet meer te eten.
Mm-hmm.
En een ander ding dat ook bepaald wordt door ons oerbrein... is waarom we bang zijn voor dingen. Dingen die ook misschien helemaal niet reëel zijn. Bang zijn om op een leuke jongen of meisje af te stappen.
Mm-hmm.
Want als we heel realistisch denken, ja... dan wat is het ergste dat kan gebeuren? Die persoon die kan nee zeggen.
Ja.
Maar het feit dat het iets een situatie is... waar wij niet weten wat erin gebeurt... zorgt ervoor dat we, ja, dat we iets eng vinden. En zodra wij iets eng vinden... dan kikt ons survival instinct in. En zegt het lichaam en ons hoofd, ons oerbrein... zegt... van, je gaat denken van, oh, we moeten rennen, we moeten weg van hier, want het is een onveilige situatie. En daarom is het heel moeilijk om aan nieuwe dingen te beginnen die een zodanige impact zouden kunnen maken.
Maar, zou je er wat tegen kunnen doen?
Zeker. Een makkelijk trucje om bijvoorbeeld toe te passen is... af te tellen van 5 naar 0 of van 0 naar 5, dat maakt verder niet zo heel veel uit. En met jezelf de afspraak maken, zodra ik 0 zeg, dan moet ik ervoor gaan. Ziet een beetje als een raketlancering, die telt ook af. En wat er ook gebeurt aan het einde van het aftellen, dan stijgt die raket op.
Mm-hmm.
En een trucje om het jezelf aan te leren, want ja, mensen zijn ook wel een... ja, wij kunnen habits maken. En een trucje om bijvoorbeeld eens een keer mee te oefenen in iets wat waarbij niks gevaarlijks zou kunnen gebeuren, is ga 's ochtends onder je douche staan. Pak de knop van het koude water. En of doe het in één keer, of tel af van 5 naar 0. En knal die koude kraan aan. En maak met jezelf de afspraak van oké, ik moet er 30 seconden onder staan. Het water is heel koud, maar zodra je er overheen zet, het feit van oké, het is maar koud water, dan ben je er eigenlijk ook heel snel doorheen. En dan zul je merken dat die blokkade die je hebt, want als ik nu tegen jou zeg, ga onder een koude douche staan.
Nee.
Precies, dan denk je, ben je gek, donderop, hartstikke koud en daar heb ik geen zin in. En tegelijkertijd is dat voornamelijk jouw oerbrein die zegt... wacht, nee, dit kan niet, want koud water vinden we niet fijn en misschien gebeurt er wel iets. Nee, doen we niet, want we weten niet hoe het gaat.
Maar dit zou je ook toe kunnen passen om dat ene meisje eindelijk te appen.
Precies.
Dat je gewoon zegt, 1, 2, 3, huppakee, app je eruit.
Ja, en nou is mijn advies dan wel, zeg gewoon aardig hooi en gooi niet meteen een dikpik op de dak.
Niet.
Nee, nee. Ik heb zo in de wandelgangen gehoord dat niet iedere vrouw daarvan gecharmeerd is.
Nee, dus, klopt. Wij vrouwen zijn niet per se heel erg fan van dickpics.
Nee, dat is ook een verklaring voor. Dat komt omdat waarom mannen het wel denken is omdat wij mannen zijn een stuk zijn visueel ingesteld.
Mm-hmm.
Daardoor kijken wij over het algemeen wat liever porno. Hebben mannen de neiging om een mooie vrouw naar te kijken. En denken we dus een ander heel blij te kunnen maken met het plaatje van ons favoriete vriend?
Nee, dit wekt niet echt veel lust op bij de meeste vrouwen.
Nee, nee, vrouwen zijn toch iets minder visueel ingesteld.
Precies. En wat ik wel heel interessant vond, dat was een onderzoeker, Terry Orbuck. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Had een onderzoek gedaan naar de verschillen tussen liefde en lust. Dus wat mij leuk lijkt, is om een soort van testje tussen ons te doen. Of okay. Onze relatie voornamelijk gebaseerd is op liefde of op lust. Dat lijkt me wel leuk, eerlijk gezegd.
Oké, en hoe had je het in gedachten?
Nou, even kijken. Er zijn 4 categorieën. De eerste is verbinding, de tweede is wij, de derde is zelfonthulling en de vierde is invloed. En mij lijkt het gewoon leuk om gewoon te beginnen bij het begin. Oké, wil jij dat ik kennis maak met jouw vrienden en familie? Wil jij mij graag voorstellen?
Zeker. Je hebt mijn moeder al ontmoet.
Mm-hmm.
Mijn vader nog niet.
Nee.
Maar die heb ik ook niet gezien sinds dat wij iets hebben. En nou ja, eigenlijk was het de planning om je een tijdje terug mee te nemen naar een familieverjaardag. Alleen toen kwam de welbekende kennis corona om de hoek kijken.
Ja.
En toen is gewoon heel de verjaardag niet doorgegaan. Ook om mijn opa en oma niet in gevaar te brengen. Dus,
nee, snap ik.
Ja, ik heb dolgraag dat je iedereen ontmoet. Mijn vrienden heb je ook allemaal al gezien.
Mm-hmm.
Mijn kat ken je al.
Die nu op schoot springt bij ons.
Ja. Ja. Rex maakt een guest appearance.
Ja, als je een gepur hoort of een miauw, dan is het Rex die heel nieuwsgierig mee wil luisteren.
Oh, is het dat? Ik dacht altijd dat jij dat was.
Ja, ik purr de hele dag. Nee, maar dat is dus een teken van liefde. Dat je eigenlijk je liefde, je partner, een soort van wil showen. Een soort van wil delen met anderen. Dus dat is een goed teken voor onze relatie. Dat je mij wilt delen met de rest van de wereld. En de tweede is dat of jij, of nou ja, of wij het wij zeggen of ik. Bijvoorbeeld, wij zijn naar de bios geweest. Wij zijn wezen uit eten. Wij vinden dit stom. Ik ga er zelf heel slecht op namelijk. Maar ik weet niet wat wij daarvan vinden. Sorry.
Het geweldige ANWB-stelletje.
Ja.
Hangt er een beetje vanaf. Stel, wij zijn samen op een verjaardag of bij iemand. Dan zou ik zeggen, ja, wij zijn laatst naar de bioscoop geweest. Bijvoorbeeld, om even bioscoop als voorbeeld te noemen.
Mm-hmm.
Maar ben ik alleen bij mijn moeder thuis bijvoorbeeld, omdat ik daar wat ga eten.
Mm-hmm.
En wij zijn naar de bioscoop geweest. Dan zeg ik, ja, ik ben laatst met Iris naar een leuke film geweest.
Ja, oké. Okay.
Want ik denk dat mijn moeder anders ook denkt van, wie is wij? Ondanks dat ze wel denkt dat jij het bent.
Al mijn persoonlijkheden.
Denkt ze dan misschien van, misschien was er nog iemand bij. Of misschien heb je dit keer over iemand anders.
Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Ik weet niet, ik zelf, misschien gebruik ik het wel, zonder dat ik het door heb. Maar ik ga altijd gewoon heel slecht op stelletjes die elke keer zeggen, ja, wij. Van, waar is het individualisme van? Wie ben jij als persoon?
Ja, maar ook het voorbeeld wat je net noemde, dat vinden wij stom. Echt hoor. Als een man, oprecht, als jouw, naar alle mannen, als jouw vriendin zegt, wij vinden dit stom, of wij doen dat niet, of wij houden daar niet van, en je komt niet in opstand, ga even met je hand in je broek en voel een keer, want volgens mij ben je je ballen kwijt.
Nou, dat is in ieder geval duidelijke taal.
Ja, maar je moet toch als man toch wel een beetje een eigen mening hebben.
Nou, nu niet een beetje gaan generaliseren hier zo. Wij hebben ook een mening. Oké, nu hou ik op. Sorry. Het derde punt heet heel, heel mysterieus zelfonthulling. Dat gaat eigenlijk om van of je elkaar geheimen vertelt die je eigenlijk niet snel aan iemand anders zal vertellen. Het is gewoon openheid naar elkaar toe. Ja, ben je altijd... Weet ik alles van jou? Heb jij geen geheimen meer van mij?
Dat is een goede vraag. Ik heb je best wel veel verteld. Ik zou misschien zelfs ook twijfelen van dat ik denk, misschien heb ik ook wel alles verteld.
Heb je te veel verteld?
Ja, dat sowieso. Nou ja, het is al een wonder dat je er nog zit.
Wow, oké. Nee. Dit is echte liefde. Ik blijf gewoon bij je.
Precies, door dik en dun.
Mm-hmm.
Maar ik denk oprecht wel dat ik alles verteld heb. In ieder geval, er zijn geen dingen waar ik dagelijks mee rondloop of over nadenk die ik voor je verzwijg.
Nee, oké. Okay. Dat is een goed teken. Want als je dat niet zou doen, dan zou het eigenlijk gewoon alleen maar oppervlakkig zijn.
Maar en jij dan? Ben je zelf een beetje oppervlakkig of vertel jij ook alles?
Ik heb je wel echt het meeste verteld. Ik heb denk ik nog niet alles verteld. Maar dan denk ik gewoon dat het niet de juiste tijd en de juiste plek ervoor was. Maar het is niet alsof ik dingen voor je verzwijg of zo. Dat niet.
Oké. Maar je hebt dus nog niet alles verteld.
Dus ik heb zoveel stille water hebben diepe gronden, Josh.
Dus nou hebben we eigenlijk gewoon de discussie nu opgelost wie er nou meer van wie houdt.
Hé, hey, we hebben nog één punt.
Oké, okay, nee, maar ja, ik sta nu momenteel voor qua liefde.
Ja, je staat inderdaad voor, maar we moeten nog één punt. Dus dat betekent nog niet alles en ik hou nog steeds van je.
Oké, maar tot dusver ik een beetje meer van jou dan jij van mij.
Jij wil altijd winnen met alles. Maar het laatste onderwerp gaat dus over invloed. En dat is eigenlijk van, stel je voor, ik ben verdrietig, dan voel jij je verdrietig. Ik ben blij, dan voel jij je blij. Dus eigenlijk hoe onze gemoedstand de ander beïnvloedt daarin.
Oké. Ja, het is een beetje wisselend. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat er zijn wel eens momentjes dat, zeker met corona, en we hebben er allebei wel last van gehad, dat je gewoon even in een dip zit.
Mm-hmm.
En jij uit dat toch wel iets meer van ons tweeën dan ik.
Ja, ik heb echt mensen om me heen nodig en feestjes en evenementen en dingen.
Ja, en als jij dat dan doet, dan kan ik, dus je loopt te mopperen of zo, of je bent verdrietig of boos.
Ja.
Dan vind ik het wel heel vervelend voor je en dan wil ik je wel troosten, maar ik weet wel van, dit is van jou. Dit is niet voor mij. Dus ik laat me niet meetrekken in deze negatieve gevoelens.
Oké.
Andersom doe ik het wel trouwens. Als jij vrolijk bent, dan lift ik daar wel op mee.
Oh, dus je hebt het er zo heen.
Ja.
Oké.
Nee, maar ik denk dat het ook niet goed is om elkaar mee te sleuren in de negativiteit.
Maar ik denk dat ik dat bij jou wel doe. Want als jij verdrietig bent of een beetje down, dan word ik ook down. Dat merk ik wel, dat ik dat wel doe.
Ja, dat merk ik ook wel.
Dus ik hou toch meer van je uiteindelijk.
Nee, dan staat het weer gelijk.
Oké. Nee, maar ik vind dat wel lastig. Als jij down bent, dan kan ik niet, I don't know, ik kan dat niet los of zo van elkaar zien. Maar misschien dat ik ook wel iets gevoeliger ben daarin. Dat zou ook kunnen. Dat het gewoon ook weer een persoonlijk trekje is.
Nou ja, het is een beetje, want zeker vroeger had ik er ook heel veel last van. Alleen, ik merk dan, en ik kon dat vroeger ook met iedereen hebben. Dus mm-hmm. bij wijze van spreken, als de buurvrouwen al baalden dat de pruimen 's ochtends op waren op de markt en daarmee zat, dan kon ik ook denken van, hè, verdorie, wat vervelend voor haar. En dat ik dan bij wijze van spreken nog in de supermarkt op zoek ging naar pruimen voor haar. Omdat ik haar blij wilde maken.
Dat is wel lief.
Ja, is lief. Maar wanneer het je eigen leven dus zo gaat beïnvloeden en jij je dus eigenlijk rot voelt door iets wat helemaal niks met jou te maken heeft.
Nee, oké.
Heeft het een negatieve invloed op je. En dat heb ik over de jaren een beetje los proberen te laten. Om ook te kijken van, goh, hè, als jij je rot voelt, dan ga ik juist ook op zoek naar een manier om jou weer vrolijker te maken.
Aww.
Dus dat hou ik wel nog, maar ik heb wel zoiets van, oké, dit zijn jouw gevoelens.
Ja, oké.
En doordat jij je rot voelt, wil niet zeggen dat ik me dan ook maar rot hoef te voelen.
Nee, maar dat is ook zo. En het is ook gezond hoor, dat je dat doet. Maar uiteindelijk betekent wel dat we gewoon liefde voor elkaar hebben en dat het niet alleen is voor de seks. Dat is wel fijn om
gelukkig.
Om te weten van elkaar. Het zou vervelend zijn na al die maanden van, yo.
Ja, ik moet zeggen, zonder die test was ik ook wel aan het twijfelen hoor.
Ja, maar snap ik. Die test die lost alles op.
Precies.
Maar wat wel helpt om de lust weer een beetje in een relatie terug te krijgen. Want ik merk ook wel, ik denk dat meerdere mensen dat wel hebben, dat nu je zeg maar thuis met elkaar zit, dat het ook wel lastig is om de lust ook weer een beetje terug te krijgen in een relatie, omdat je zoveel met elkaar zit.
Ja, het is een beetje, zeker in het begin, toen was het juist van, hè, ja, het kon niet op.
Ja.
Maar op een gegeven moment dan, je raakt ook niet meer geïnspireerd en je kunt elkaar, ja, je hebt een beetje weinig invloeden van anderen.
Ja, klopt.
Dus ik snap inderdaad wel wat je bedoelt.
Maar dan is het ook juist leuk om bijvoorbeeld, weet ik veel, je partner te verrassen met een lief briefje, notitiebriefje. Of opeens spontaan een maaltijd te gaan koken of iets lekkers te bestellen of zo. Elkaar toch nog een beetje te verrassen.
Ah, dus dat was je plan vandaag toen je zo lekker gekookt hebt.
Ja, kijk, ik weet wel wat ik aan het doen ben. En wat ook natuurlijk helpt, dat vind ik wel leuk. En dat is ook oprecht bewezen van wetenschappers. Dat als je opwindende activiteiten doet samen. Opwindend, dan moet je gewoon niet denken seksueel, maar aan een spannende film kijken. Of weet ik veel, keihard touwtjes springen, gewoon sporten. Dat je dan adrenaline maakt je lichaam dan aan. En dat wordt dan een soort van overgedragen aan je partner en in je relatie. Dus die adrenaline boost, die voel je dan ook terug. En dat kan ook weer de lust opwekken.
Oké. Okay. Ik heb ook wel ooit zoiets gehoord. Ook met, maar dan met name met horrorfilms.
Ja.
Doordat, en dat werkt dan voornamelijk dan ook op de vrouwen. Doordat ze bang zijn door de film of zich angstig voelen.
Dan trekken ze naar de man toe om
precies
te beschermen.
Ja, en omdat je uiteindelijk... Een horrorfilm hoeft niet per se altijd goed af te lopen, maar omdat je er zelf altijd wel zonder verwondingen aan ontkomt.
Mm-hmm.
En je dan toch een beetje bij de ander weggekropen zit, voelt het toch alsof die ander jou beschermd heeft in die situatie. Waardoor je dus... Dus ja, dat is ook een goede manier om de lust weer terug te vinden en om iemands hart te veroveren.
Dus wij gaan dadelijk gewoon weer een horrorfilm kijken.
Ik vind het een goed plan.
Een nieuwe boost in onze relatie geven.
Zeker.
Nou, start jij de tv alvast?
Ja, nog niet helemaal, want het is nog tijd voor ons laatste nieuwe fragment.
Oeh, ja, klopt. Vertel.
Ja, het nieuwe fragment is namelijk...
Seksfeitjes!
Ja, welkom bij het eerste seksfeitje. Wist jij dat in Europa 1 op de 10 kinderen verwekt is in een IKEA-bed?
Waarom, oprecht, waarom verbaast me dit niet? Dit is toch heerlijk? Ik vind het zo leuk.
Ja.
Oh, het zou me niks verbazen dat ik opgewekt zou zijn in een IKEA-bed.
Ik zit zelf ook even te denken, volgens mij, ik niet... Maar zou ik 6 jaar later geboren zijn of zo? Bijvoorbeeld even denkend aan mijn broertje.
Yeah.
Ik denk dat daarbij de kans wel heel groot is dat hij het wel is.
Oh, maar dat is toch lekker. Ik vind het echt gewoon lekker met z'n allen naar de IKEA. Je toekomst uitplannen als koppeltje. Huppakee, bed in, kind verwekken. IKEA, kind.
Zeker. Ik heb nu toevallig geen IKEA-bed, maar...
Ik wel.
Kijk, dus...
Ik heb de goedkoopste bedframe van volgens mij €45.
Ja, de goedkoopste bedframe.
Het goedkoopste bedframe. Zo, goed genederlands, Iris. Nee, het goedkoopste bedframe die je kan hebben.
Als we ooit gaan samenwonen, dan loop ik nu even mijn bedframe houden.
Oké, niet al IKEA-stijl.
Nou, het scheelt dat we voorlopig ook nog niet aan kinderen hoeven te beginnen. Dus,
nee, dat is waar. Minstens 10 jaar nog niet.
Precies, dus we kunnen de regel stellen, als we ooit beginnen te denken aan kinderen, moeten we eerst een IKEA-bed kopen.
Oeh, met die woorden wil ik afsluiten.
Zeker.
En ik ga de tv nu opstarten, want ik wil een horrorfilm kijken.
Oké, ik was Josh.
En ik ben en was Iris.